Okay, boys and girls, we zijn terug met Greg, Mitch, Tim van de vorige casual convo. Greg onze expert analyst, Mitch onze programmer, Tim onze crypto advocate en me, whatever. En we gaan de conversatie van de vorige keer vervolgen. Wat een mooie korte intro van Mitchell gaat. How he got into programming. En dan van dat vertaald naar personal finance. En aan het einde van die episode hadden we het erover dat de bedoeling was dat Mitchell Greg vragen zou stellen over, you know, how to get into the markets, what to invest in. Maar uiteindelijk had Greg de meeste vragen gesteld. So, this time Mitch, feel free to ask those dumb questions. Probeer met iets te komen dat hij niet kan beantwoorden. Maar anyways, de topic om te vervolgen, we hadden de vorige episode geëindigd met eigenlijk de challenges die je tegenkwam om eigenlijk in die markten te komen, payment infrastructure en dergelijke, and we ended it on that note. Ik denk dat het a good point is to pick up to, vooral voor andere mensen. Ik heb van andere mensen ook vaak vragen gaat, hoe kom je in die markt, hoe koop ik bitcoin, hoe koop ik, you know, whatever, die problemen die je bent tegengekomen met wire transfer of credit cards, what works. So, let's start with that. And Mitch, jouw ervaring tot nu toe, als je het kan delen, van just a korte recap van wat je vorige keer had verteld.
Een recap qua van de vorige keer hadden wij over mijn ervaring qua het investeren, waarin ik investeer. En dan denk ik dat ik met Gregory had gesproken hoe hij zijn geld naar buiten krijgt. Middels welke bank of een creditcard of ja, hoe werken withdrawals, etc. Misschien kan Greg weer daarover vertellen. Hoe kreeg je je geld buiten Suriname, zeg maar?
It's pretty simple. Je hebt een aantal brokers bij wie je moet registreren voordat je foreign assets mee gaat dealen. Je kan niet gewoon naar de winkel gaan en je koopt 10 shares of Apple bijvoorbeeld. Dus dan moet je registreren bij een broker. Ik ga geen namen noemen, maar er zijn genoeg. Want als ik eentje ga aanbevelen, dan ga je horen, Greg heeft me naar hier gestuurd. Dus er zijn genoeg van ze. Je moet gewoon je eigen research doen. Stockbroker, forex broker bijvoorbeeld. En de procedure is over het algemeen hetzelfde. Ze gaan je vragen naar bewijs, een legitimatie, je ID-card bijvoorbeeld. En dan gaan ze dat willen correleren met een ander residential address bijvoorbeeld. Dus gewoon om te zien. Zeg maar Gregory Binance, ze zien zijn ID-nummer en dan gaan ze kijken, oké, stuur een document waarop bevestigd wordt dat Gregory Binance woont op het adres dat jij staat geregistreerd. Dus dan misschien een phone bill, een bank statement of zo, utility bill. Als je die documenten voor ze stuurt, dan is je account al gecreëerd. En er zijn er verschillende manieren om je account te funden. Je kan funden door sommige door bitcoin. Je kan funden door je creditcard. Je kan funden door over te maken vanuit je bank. Dus hier en die bank kan je dan ook overmaken en zo. En als je misschien een buitenlandse rekening hebt, wat de meeste mensen niet hebben, dat is ook een optie. En als je uiteindelijk je account hebt, dan kan je dan de procedures volgen om aandelen of forex te kopen en te verkopen.
But just to be clear, het is dus wel mogelijk om vanuit Suriname, als een Surinamer, zonder access aan any buitenlandse account, gewoon een account te openen, right? En door die verificatieproces te gaan. Because you just did it.
Het is wel mogelijk. Ja, alleen zijn bepaalde funding streams, bijvoorbeeld sommige plaatsen kan je met PayPal funden, sommige plaatsen kan je via een soort Bitcoin intermediary, volgens mij BitPay. Dan kan je ook je account funden, maar omdat Suriname dus blacklisted is op een bepaalde site, dan kan je dat niet doen via die manieren. Maar Suriname via Suriname kan je sowieso een brokerage account openen. No problem.
En de vraag dat, zoals Mitch ook had, is eigenlijk dan, hoe je het fonden is, er zijn minder drempels, maar you getting the money back to you, daar zijn er extra restricties, om het zo te noemen. How does that work for you?
Dus voor mij, mijn trading account is iets dat ik voor zeker 20, 30 jaar lang zie. Dus het is niet dat als ik wat geld heb gemaakt op mijn trading account, dat ik het ga willen withdrawen instantly. Want ik heb dan ook mijn inkomen hier lokaal waarmee ik mijn kosten dan kan doen. Maar stel bijvoorbeeld, je bent een fulltime trader, dat is je only source of revenue. Dan wat je kan doen is, je kan je account funden. Als je geld hebt gemaakt, dan kan je gewoon een withdrawal maken. Een withdrawal kan dan op dezelfde manier. Je kan het doen via crypto. Je kan het doen via de bank. Je kan het doen via je creditcard. Maar als je het doet via crypto en via je creditcard, dan is je geld nog altijd digitaal, als het ware. Dan moet je bijvoorbeeld naar een plaats gaan waar je met je Mastercard kan pinnen. Of je moet ergens gaan waar je je bitcoin kan verkopen. Maar als je een withdrawal maakt naar je bank, dan kan je het sowieso gewoon cash nemen. Maar natuurlijk zijn er daar fees aan gekoppeld. Volgens mij $60 nou, om internationaal over te maken. Het hangt af van bank tot bank en van land tot land. Maar het is sowieso wel mogelijk.
Ja, zo so heb ik mijn brokerage account kunnen vinden. Door middel van een internationale wire transfer. En ja, er is een fixed fee voor het transferen en het withdrawen. Withdrawal niet zoveel, want dan wordt het gecoverd door je broker. Maar natuurlijk hangt het van brokers af. Maar dat kan wel. Om toe te voegen bij de withdrawal methods is wanneer je hebt gedeposit door je creditcard, kan je alleen withdrawal via je creditcard. Dus het is een, zeg maar, een one-way. Of ja, is op dezelfde manier dat je hebt gedeposit, dezelfde manier moet je dan withdrawal. Het is wel wat dat ik heb opgemerkt van verschillende brokers.
Klopt. En nog iets. De financial markets zijn de most heavily regulated markets in de hele wereld. Dus het is, een aantal dingen zijn gewoon niet toegestaan. Omdat er heel veel anti-corruption laws zijn. Money laundering bijvoorbeeld. Dus stel je hebt een brokerage account geopend op jouw naam. Je kan niet een vriend van je vragen om via zijn bank te depositen in jouw brokerage account. Dus al het geld dat komt op jouw brokerage account moet komen van een source dat op jouw naam is. Dus ik kan niet eens via mijn moeders naam een wire transfer sturen naar mijn brokerage account. Het is helemaal niet toegestaan, omdat het dan tegen allerlei laws is. Dus zorg ervoor, als je je account gaat funden, het moet dezelfde naam hebben. Jouw creditcardnaam moet daar staan en het moet corresponderen met jouw brokerage account.
Ja, good to know, vooral voor de mensen die eigenlijk nog geen access hebben tot een US dollar bankrekening of een buitenlandse bankrekening. Ja, dat is een van de dingen dat je sowieso lokaal in orde kan maken. And I'd recommend getting a credit card. It's voor internationale transacties. It opens doors. Vooral, het geeft je wat meer flexibiliteit.
Yeah, I can't suggest it enough. Mensen vragen creditcard aan. Een hele nieuwe wereld gaat open voor je. Alle bedrijven hier in Suriname. Je gaat zien hoeveel winst ze maken op je. Die dingen kan je gewoon zelf doen. Maar that's a whole other topic.
Ja, gewoon kort daarop. Enig waarop je moet letten. Zorg ervoor dat je gewoon niet in de creditcard trap valt. Als in dat je die onnodige fees betaalt met late betaling. Gebruik het pas als je dat geld actually hebt om unnecessary problemen later te voorkomen. Tim, you got any suggestions on that met vanuit jouw ervaring?
Ik heb eigenlijk alles gehoord. Zijn die KYC-processen, toch?
Ja, de Know Your Customers. Zelf heb ik ook ervaren met mijn account open. Ik had mijn broker-account 3 jaar terug geopend. En het was gewoon online. Ik heb gewoon gezocht, top brokers. Kijk waar Suriname supported is. En gewoon geprobeerd. En na 2-3 weken, confirmed. Ja, het duurt wel even, omdat ze alles moeten checken. But it's doable.
Als je een broker account in Amerika opent, dan ga je ook een WIA formulier moeten invullen voor als je een non-citizen bent. Dat zijn voor tax purposes.
Zou je daarop even kunnen uitbreiden, Tim? Want ik heb geen ervaring met Amerikaanse brokers.
WIA, meestal wanneer je een broker account gaat openmaken in Amerika, dan laat je je dingen gestuurd, dus documenten van je een kopie van je paspoort of dus een ID, een bank statement of een phone bill of zo van waar je adres is en die application hebt ingevuld, gaan ze je een mailtje sturen dat je die WA-formulier even invullen en het voor zo'n mail of scan en ja, denk mail of per brief stuurt. Maar die WA-formulier kan je zelf downloaden op een government site of ze linken het voor je waar je een link kan downloaden.
En to add to that, to my experience, ze hebben dan, het is een set percentage of tax for non-citizens, tenzij the country, let's check where. Anyway, ja, tenzij de country een soort trade agreement heeft met de US, bijvoorbeeld als het een US broker is, om die percentages te reduceren of dat je het kan claimen in that country. Hier in Nieuw-Zeeland bijvoorbeeld heb ik recent geleerd, ik was een van die sessions gaan volgen, dat ze een reduced rate hebben als je vanuit hier een account hebt, omdat Nieuw-Zeeland en de US een soort trade agreement hebben, waardoor je als het ware minder aan die fixed tax betaalt. But yeah, that's a whole different topic waarop je ook heel diep kan gaan. En ja, ik zelf weet er niet veel over. I just did the paperwork and I trust that it works.
Maar wat ik me afvraag is dat, want ik heb die formulier wel ingevuld, maar ik heb verder nooit ingevuld hoeveel ik heb gemaakt of hoeveel ik heb verloren en zo. Maar wat ik wel heb opgemerkt is dat die broker account van me had een van het jaar wel geld afgetrokken in taxes of zo. Dus waarschijnlijk vul je het gewoon in en dan gebeurde gewoon automatisch waar ze eigenlijk keken naar hoeveel jij hebt gestort en dan hoeveel je hebt gemaakt of verloren van het jaar of zo.
Yeah, in that sense, the broker does that for you. What ik heb gezien in mijn statements is bij die dividend payments, dat ze daar het gelijk aftrekken.
Ja, dat heb ik gezien.
Maar ja, I hope that's cleared some stuff up. Back to you, Mitch.
Ja, gaan we dan naar de tweede topic waarover we zouden praten. Ik zou wel willen ingaan op welke assets jij investeert, Greg. Of welke... laat me maar een vraag beter stellen. Hoe start je met een onderzoek op een bepaalde asset? Of een bepaald bedrijf waarin... Of een bepaalde stock waarin je...
Dat is... heel persoonlijk, I guess. Maar, dus hoe ik eigenlijk trade, is ik trade iets korte termijn. Ik ben gemiddeld 8 uur of zo, ben ik in een positie. Ik heb andere, ik zou zeggen kleine trades die ik hou misschien voor een maand of een paar maanden. Maar dat is niet echt de bulk of what I do. Wat ik doe is, ik ben een purely systems trader. Dus dat wil zeggen ik ontwerp systemen. Ik test ze in het verleden om dan een beeld te krijgen van hoe ze zich gaan gedragen in de toekomst. En dan weet ik waar ik aan toe ga. Dus je kan het eigenlijk noemen als een soort algo trader. Het is een fancier woord dan het eigenlijk in de werkelijkheid is. Maar dat is het basically. Er is een soort fantasy wat mensen zien van je komt, je hebt misschien 10 uur gewerkt at your regular job en dan kom je gewoon achter je laptop zitten en dan zie je een patroon in de markt en then you buy and sell en dan ga je lekker naar bed. dat is niet wat in de realiteit is. De realiteit is heel onstabiel. En om die stabiliteit te behouden, dan is het beter, en naar mijn mening, om trading systemen te ontwikkelen waarbij je gewoon jezelf houdt aan een bepaalde set van objectieve regels. En ongeacht wat jij nou vindt of niet vindt van de markt, je moet die positie nemen als jouw systeem zegt dat je een positie moet nemen. Dus zo trade ik. En mijn systeem is opgesteld op de euro-dollar markt. Want euro-dollar, dat is de grootste markt in de hele wereld. Dus een beetje technical, maar daar zijn je fees behoorlijk laag. En het is gewoon heel reliable. Dus daarop trade ik en gemiddeld ben ik ongeveer 8 uur op positie.
So, just to clarify, Greg is echt een active trader and he focuses on mainly Forex, right? Euro, US dollar is a Forex market. And you have the verschillende markten, as in the stock market, the Forex market, commodities, precious metals. And it's eigenlijk up to you to, you know, test out the waters and kijk what for jou. Misschien kan jij beter patronen in een ander markt zien. Want it's echt personalized and die systeem waarover Greg praat, neem ik aan, is something you need to tweak continuously.
Ja en nee. Maar als if I get into that, dan gaat het gesprek nog veel langer duren. Maar om terug te komen op Mitch's vraag, dus ik weet wel wat zich doet in de wereld. Dus ik weet wel, als ik zo'n investeerder was, dat ik weet waarnaar ik zou moeten kijken. Dus laat me eens een vraag beantwoorden vanuit een perspectief van een long-term investor. Oké, eerste wat je moet begrijpen is, de wereld wordt niet gedreven door de Illuminati, zeg maar. Of het wordt ook niet gedreven door geopolitics. Het wordt niet gedreven door één land. Het wordt ook niet gedreven door misschien de oliemensen helemaal in het oosten. De wereld wordt gedreven door centrale banken. En wat doen centrale banken? Er is een natuurlijke daal- en groeieffect in de economie. En wanneer de economie begint te groeien, dan gaan de centrale banken een beetje water gooien op het vuur. Laat het een beetje te dempen, zodat het niet te snel te veel groeit. En wanneer de economie begint te dalen, proberen ze de economie dan een beetje te jumperen, een beetje te kickstarten. En alle assets in de wereld zijn gecorreleerd met die cycle. En het wordt dus gedreven door de centrale banken. Dus als je een investeerder bent, eerste en belangrijkste ding waarnaar je moet kijken is, wat doen de centrale banken? Als de centrale banken bijvoorbeeld bezig zijn om de economie te stoppen, de economie begint oververhit te raken, dan gaan zogenaamde assets als stocks bijvoorbeeld, dan gaan die waarschijnlijk dalen.
En dan wat gebeurt als... Clarify on that, je hebt het over central bank across the world, right? Want je hebt a multitude of central banken in Europa, US, China, wherever. Zijn die, hoe die central banken handelen ook gecorreleerd met elkaar, as in if one increases interest rates, dat allemaal dat kan doen, en hoe speelt dat zich eigenlijk uit?
Ja, dus bijna alle central banks zijn beste vriendjes van elkaar. Waarom? Omdat de hele wereld geglobalized is. Dus bijvoorbeeld, Apple krijgt hun products misschien van 50 verschillende suppliers in China, in Bangladesh, Taiwan, whatever. En bijvoorbeeld, mensen krijgen olie uit Saudi-Arabië. Mensen krijgen zilver van ergens anders. Dus landen waar dingen goedkoop worden geproduceerd, die worden dan geshipped overal across the world. Dus de wereld is over het algemeen één globalized place in plaats van een kleine wereld met kleine landen. Bijvoorbeeld. Dus wanneer één land begint, wanneer een belangrijk land bijvoorbeeld in een recessie komt, dan gaan alle andere landen eigenlijk ook in een recessie. Zodanig gecorreleerd is de markt. Vooral aan Amerika. Dus, beantwoord dat je vraag, Diego, even?
Ja. You can continue with your vertaling.
Ja, dus,
hoe je dat...
dus we kunnen kijken van onder welke omstandigheden welke assets omhoog gaan, maar het is gewoon dat je begrijpt dat centrale banken, they rule the world. En als je weet wat zij doen, dan weet je hoe je moet investeren. That's all. Wil je specific examples bijvoorbeeld?
If you can illustrate it in an example, ik denk dat dat beter vatbaar is, ook voor mensen die luisteren. Because, you know, abstract things, vooral op zo'n macro niveau, zijn moeilijker te vatten.
Laten we het simpel bekijken. Stel, de economie is in een recessie. Niemand koopt en verkoopt assets, alles stort een beetje in elkaar. Wat de centrale bank doet, is ze gaan geld in het systeem pompen en ze gaan hun rentetarieven verlagen, dus hun interest rates. En wat zijn interest rates? Als je geld wil lenen, dan betaal je een rente op dat geld. Heel simpel. Dus als je minder hoeft te betalen om geld te lenen, dan ga je eigenlijk incentivized worden om meer te lenen. En wanneer je meer leent, ga je meer spenden, dus dan gaat de economie natuurlijk weer omhoog komen. Hoe makkelijker het is om aan geld te komen, hoe makkelijker de economie weer kan recoveren en weer omhoog kan gaan. Dus, stel, je bent een investeerder, je hebt je assets verkocht tijdens de recession. Oké, uiteindelijk gaat de centrale bank inkomen en zeggen, oké, boys, is mooi geweest. We gaan geld pompen in het systeem, want het begint een beetje te erg te worden. En dat is dan je signaal om te kopen. En dan uiteindelijk, wanneer het te ver is gegaan, misschien we zijn 4 jaar verder, er is te veel geld in het systeem gepompt, centrale banken beginnen dan geld uit het systeem te halen, dat is het alvast een teken, hey boys, het feestje begint een beetje afgelopen te zijn, we kunnen misschien niet alles eruit halen, maar je kan zien dat het moment dat geld duurder wordt om te lenen, dus cel, de centrale banken, ze gaan geld uit het systeem halen en ze gaan interest rates weer verhogen. Dus dan wordt het duurder om geld te lenen. Dan gaat het geld natuurlijk weg van speculators die geld stoppen in de stock market. En dan gaat het misschien naar spaarders, so whatever, doesn't matter. Maar dan weet je, het moment dat geld uit het systeem gaat, dan kan je geld weghalen uit de stock market. So, dus dat is de most basic example. En zo gaan de correlaties ook met goud en olie en forex markt bijvoorbeeld. Maar dat is de most basic examples, want stocks zijn de most simple om uit te leggen.
So as a long-term investor, maakt het zo het veel uitmaken als je die, let's say, die signal hebt gehad, oké, now is the time to buy, in welke specifieke asset je gaat investeren voor de long term, als alles zo gecorreleerd is?
Dus er zijn bepaalde sectoren die, ze noemen het outperform. Dus je kan zeggen, de hele markt heeft natuurlijk een stijgende trend. Maar dan kan je zien, bijvoorbeeld, biostocks hebben een andere performance dan tech stocks. Tech stocks hebben een andere performance dan mining stocks. En dan heb je hebt zoveel sectoren. Je hebt de financials, je hebt consumer goods. En afhankelijk van waar je bent in die cycle, kan je een patroon zien dat in bepaalde tijden van die cycle bepaalde sectoren ook outperformen relatief. Dus alle stocks hebben een stijgend patroon, maar afhankelijk van waar je bent in die cycle zijn er bepaalde sectoren die gaan outperformen relatief aan die andere sectoren. Dus dan, dat maakt het iets ingewikkelder, maar het is eigenlijk van waar je de meeste toekomst in ziet. Voor nu is het leider van de hele wereld zijn tech stocks. Dus Netflix, Google, Facebook, Amazon, die zijn leiders van de hele wereld. Maar het kan, dat is gewoon voor this cycle. Zelden komt de recessie en dan misschien over een paar jaar, dan hebben we weer een nieuwe rising trend. En dan kunnen er misschien medical stocks bijvoorbeeld, pharmacy stocks, misschien kunnen zij die outperformance zijn. Dus het is echt afhankelijk van waar je bent en in welke cycle je bent.
Exactly. And as a long-term investor, it's in lange cycles. And is a cycle van 5 tot 10 jaar misschien. En pas na die 10 jaar zou je bijvoorbeeld kunnen realiseren van, oh, that's an outperforming sector. What would you recommend on how to identify? Ja, nu is duidelijk tech, maar een toekomstige outperforming sector. Om verder in te zoomen on how to pick.
Dan moet je weten welke stocks goedkoop zijn of welke sector goedkoop is. En dan moet je ook een analyse kunnen doen van wat hun toekomst eruit gaat zien. En dat kan simpel zijn, het kan heel ingewikkeld zijn. Maar je moet basically een perspectief hebben van hoe de toekomst eruit gaat zien. Als je vindt dat over de hele wereld marijuana legaal gemaakt gaat worden. Allemaal gaan massaal innoveren in marijuana. Ze gaan misschien enhancements maken of zo. En je ziet, dat is de trend van de komende 10 jaar. Nou weet je zeker, oké. Zo net cannabis stocks. Die cannabis stocks gaan dan behoorlijk veel geld maken. Dus hoe je dat allemaal uitzoekt. Daar zijn PhD's in Wall Street elke dag 8 uur lang mee bezig. En toch maken ze fouten. Dus de average Joe, jij en ik, die gaan natuurlijk ook fouten maken. Dus je gaat altijd fouten maken bij het investeren. Maar dat is het principe waar je mee moet werken. Je moet een visie hebben voor de toekomst. En je need to stand by it. Want soms kan je verkeerd zijn.
Ja, yeah, en more often than not realiseer je pas als het te laat is.
Exactly. Want dat wat ik aanhaalde, die PhD's in Wall Street. Hè? Dus stel, wanneer je zit te investeren, is het in principe wanneer je ziet dat wat de prijs nu is, is niet wat de prijs eigenlijk zou moeten zijn, of niet wat de prijs in de toekomst zou moeten zijn. Dus je bet eigenlijk dat de markt ongelijk heeft. Something doesn't make sense, de prijs is niet wat het moet zijn. Dus dat wil zeggen, jij hebt gelijk en alle PhD's of Wall Street, zij hebben ongelijk. Dus die confidence moet je hebben in jezelf wanneer je denkt aan long-term investing. Want het is niet makkelijk to go against the whole world.
Ja, yeah. So that my approach to long-term investing, Ik heb mijn readings gedaan, research gedaan, een jaar, 2 jaar, voordat ik echt, I picked what I wanted to do. And main personal conclusion, and what fits for me, uiteindelijk ben ik toch gegaan van, okay, picking individual stocks, yeah, good luck with that. After that, ik ben gegaan voor eigenlijk index funds. Is een verzameling van eigenlijk een fond die een basket van verschillende stocks heeft en eigenlijk die performance trekt. Een van de bekendste is de S&P 500, is de top 500 stocks in de US en het trekt gewoon de performance van de top 500. En er zijn verschillende index funds die performance weerspiegelen. En ik na wat research hebben gedaan, heb ik uiteindelijk gesloten in eentje. En ik heb dan een ETF gekozen, een exchange traded fund. Want het was more accessible dan direct in die index fund investeren. Want sommigen hebben ook een heel hoog minimumbedrag van 3000 of 10.000 US. En die ETF's zijn more accessible. De ene waarin ik ben was rond de $250. En dat is Vanguard. Die ben ik zo vaak tegengekomen. En conclusively wat me heeft gemaakt om die te kiezen is ook de heel lage fees die gekoppeld zijn aan die fund. And that's my approach to the long term, at least as a passive approach, waardoor ik mijn hoofd niet elke keer ga breken van welke sector, welke stock, individual stock moet ik kiezen, maar ik heb de whole Either way, speaking from the top stocks.
Yeah, that's actually a really good point. Mr. Mensah Canada, the S&P 500, and again, it's doing the Dow Jones index. They've done 30 stocks. The style you have, what it actually does is you have, $1,000, you have it set in the S&P 500. It's a high yay. Your $1,000 automatic sodana first trader that yay. Zeg maar over die 500 assets, over die 500 stocks, dan koop je proportioneel aan assets. Dus zeg maar, je hebt in de S&P 500, je hebt Apple, je hebt Microsoft, Google, zeg maar alles. Dus dan koop je dan een paar assets van Google, een paar assets van Microsoft. En zo dus met alle 500 companies in de S&P 500. En als je bijvoorbeeld met de Dow wil kopen, je kan in de Nasdaq kopen, je kan in emerging market funds, dus zeg maar Latijns-Amerika, Brazilië. En zo kan je eigenlijk kiezen waar je je geld wil parkeren. Maar natuurlijk, er zijn altijd risico's die daarmee gekoppeld gaan. Dus je moet niet denken dat je gratis geld gaat maken en dat je kleinkinderen ervan gaan genieten. Er gaan ups en downs komen, je gaat je geld verliezen soms. But it's all part of the game.
Ja, het is een mate van risk management ook. En door het te verspreiden, in plaats van die ene stock of industrie te zoeken die gaat outperformen en een high chance hebt dat je verkeerd gaat hebben. Als je de indexes, de general trend is dat het 7 tot 10% on average over een span van 10, 20 jaar per jaar eigenlijk returned. En if you account for inflation, is het nog steeds decent. Natuurlijk, als je proportioneel meer wil maken, ga je meer risk moeten nemen. En dan komt dat van de individual stocks. Maar dat is een overweging dat jij zelf moet maken. En ja, what's your appetite?
Dat is een heel goed punt wat je aanhaalt, Diego. Is dat elk land heeft een bepaalde mate van inflatie. Dus inflatie kan je zeggen als prijzen stijgen. Dus zeg maar, je hebt $1,000 geïnvesteerd. En de inflatiecijfer is 2%, zeg maar. Dus dat wil zeggen, als je je geld investeert, moet je tenminste meer maken dan inflatie. Want anders heeft het geen zin om je geld te investeren. Want je gaat zomaar risico oplopen. En de basic necessity van investing is dat je inflatie kan bieden. Dus zeg maar, de S&P 500, wat hij aanhaalde, tussen 7 en 8%. Het geeft je dan min die 2% inflatie. Geeft het je dan misschien 5 of 6% returns. Jaarlijks gemiddeld. Dus alles moet je bekijken in termen van inflatie. Want je geld verliest altijd waarde. En je moet je geld beschermen. Dat is het eerste. En als je geld ook kan laten groeien, dat is ook goed, maar hoe meer returns je gaat willen krijgen op je geld, hoe meer risico je gaat moeten nemen. In elk geval, remember, als je iets leert uit deze podcast, is je geld daalt altijd in waarde. Protect yourself.
So, I hope that clarifies some stuff, Mitch. Any specific things that you in op wil gaan?
Ja, wat heeft gemaakt dat je Vanguard hebt gekozen van al die anderen? Is het gewoon omdat je risk appetite wat minder is, of dat je het heel safe wil spelen?
Voor mij, de biggest reason, je hebt eerst een brede optie van wat ga je doen, daarna narrow it down. Ik ga een index fund kiezen, ga je de verschillende index funds checken, en daarna had ik Vanguard, SPY, 2 of 3. En ik ben ze gaan vergelijken. And the biggest reason why I chose Vanguard over the others is hun expense ratio, de fees. Het was heel laag, 0,02%. Dat verschrikkelijk laag is. Elk percentage of tiende percentage aan fees dat meer is, bij grotere bedragen, it adds up. Dus hoe lager de expenses zijn om die fund te managen, the better for you. And the boeken, articles, al di dengan static appellation, the majority of them het eigenlijk sinds recommenden ze ook Vanguard. En ik ben het zelf gaan onderzoeken en ik ben ook op die conclusie gekomen. En Vanguard heeft een hele goede reputatie. Founder is John Bogle. En eigenlijk heeft een andere approach ook. Dat in een ethical sense, as in the fund is managed by the investors. En niet door een, als het ware, quote-unquote, central board of iets. Je hebt natuurlijk de mensen die het managen, maar het is meer de investors hebben ook zeggenschap, meer zeggenschap in. Dus dat is een ander aspect waarnaar ik heb gekeken, maar de main factor was die fees. En Vanguard heeft verschillende ETF's en fonds waarin je kan investeren. Ik heb momenteel gekozen om de S&P 500 te tracken. Recentelijk heb ik ook toegevoegd international markets, maar ze hebben ook een heleboel om industry-specifieke indexes te tracken. Hun focus is op indexes replicaten. Dus als je de mogelijkheid hebt, als je een broker kan vinden die toegang heeft, I would recommend that, maar natuurlijk vorm je eigen mening, kijk wat de opties zijn. Maar dat was mijn personal conclusion en waarom ik daarvoor ben gegaan.
Maar ik denk om te kunnen investeren in al die indexes, denk ik dat je toch een US broker moet, of ja, geregistreerd moet zijn bij een US broker, of niet?
Ja, ik ben geregistreerd bij US broker, bij twee. Greg wilde niet noemen, maar voor mensen, I'll just put it out there. Na mijn research, ik heb gevonden dat TD Ameritrade Suriname kon accommoderen. En het is ook een van de grootste en renowned. Ze hebben wel een steep fee, wanneer je een commissie fee wanneer je trades gaat interacten, een fixed $7 fee, maar ik had geen andere optie, dus I just went for it. It's pretty good, dus dat gaf me dan toegang tot de Nasdaq, whatever. Ik weet dat de Amsterdam in Nederland, die stock exchange, ook toegang heeft tot Vanguard funds, maar helaas was het mij niet gelukt om in Nederland, Europa, wat te openen. Maar check your options. En in New Zealand heb ik ook uitgevonden, zij hebben ook een partnerschap met Vanguard, dus vanuit hier zou ik theoretisch ook access kunnen hebben daar.
If a TD Ameritrade is ook commissionless for while.
Oh, is that the descent? Let me take it for that.
I was in a sort of commission-free battle with all the American brokers. And in funny investment bank of investment funds, if the we have a Goldman Sachs of Paul Smithman, have a TD Ameritrade overhook of Morgan Stanley.
Okay, I need to read up on that. Maar ja, that's what I use. En ik heb mijn account geopend vanuit Suriname. Just to clarify.
Ja, goed te weten dat het kan. Ja, we zitten over currency brokers en stocks te praten. What about crypto, Tim? Welke broker gebruik jij? Of ja?
Brokers on. Van fiat crypto te kopen, neem ik aan, toch?
Ja, ik neem aan dat je ook crypto trade, of ja, in de crypto market trade. Hoe doe jij dat?
Ik begon bij Bitstamp en bij Coinbase. Ik denk niet dat je met Coin, dus met Suriname, een Coinbase account kan openmaken. Maar met Bitstamp en met Kraken zou je wel kunnen overmaken met je Surinaamse bankrekening naar hun. Dat is wat ik denk, hè? Maar ik weet niet of het nog kan, want since we now have a blacklisted, volgens mij zijn er, is het een beetje moeilijker. Maar, want ik had in de tijd, denk 2017 of 2018, had ik wel geprobeerd gewoon een test, bedrag te sturen naar een exchange, om te kijken of het met Suriname ook kan. En het ging wel. Maar, normaal doe ik het, ik stuur mijn geld als er geen familie of vrienden zijn die van Suriname naar Amerika gaan of naar Nederland gaan. Dan, wire transfer ik mijn geld van Suriname, van een Surinaamse bankrekening naar een Nederlandse bankrekening. En dan van een Nederlandse bankrekening naar een exchange. Maar ik neem aan dat heel veel Surinamers geen buitenlandse bankrekening hebben. Dus ik weet niet of jij laatst nog had gewired, Mitch, van Suriname naar een exchange. Als het nog kan.
Nee. Van bepaalde banken hebben ze hun rules en regulations veranderd. Waarbij brokers of any broker op zeg maar de blacklist staan. Ze geven aan dat ze hun cliënten willen zeg maar protecten tegen scams en zo. Maar ja, het is een bummer. Want 2 jaar terug had ik het wel gedaan en het lukte wel. Ik probeerde vorige maand nog eens te doen naar dezelfde broker, maar het lukte maar niet.
Volgens mij een vriend of van me had geprobeerd met creditcard. Een Surinaamse, dus een creditcard van een Surinaamse bank. En die had geprobeerd om bij Binance te kopen. En het ging wel, maar die creditcard fees zijn gewoon hoog. Volgens mij was het... Het is of 11%, of je betaalt misschien lager in commission fees, maar dan zijn die prijzen in premiums. Dus dat compenseert het met die fees in principe.
Ja, ik koop mijn crypto op CEX, die broker. En ja, het is inderdaad 11% fee. 2 tot 3% is dan creditcard fee. En de rest is premium fee. Dus vandaar ik die wire transfer doen. Die zou goedkoper uitkomen. Diego, ja, en dus... Greg. Traden jullie ook crypto? Of blijven jullie af daarvan? En het is gewoon buy and hold.
Ik blijf ver weg van crypto. Nope. En mijn emoties kunnen niet er tegen. Dus het lijkt misschien heel simpel om te zeggen, ja, Bitcoin kan je traden. Maar in de praktijk, het is niet absurd voor Bitcoin om 5% omhoog of omlaag te gaan in een dag. En zeg maar, je hebt een positie op Bitcoin, je hebt gekocht, en je ziet plotseling 5% omlaag. Je gaat niet rationeel denken op dat moment. En ik heb geen intentie om mijn mental state achteruit te laten gaan om Bitcoin. Okay, not gonna happen, folks. Ik hou van Bitcoin. I just buy and hold it, maar ik ga echt niet actief traden, hoor. Ik blijf ver weg ervan. Misschien Diego wel of zo? Ben benieuwd.
Ja, voor mij, ik trade ook niet actief. Heel in het begin, was het 2017, 2018, heb ik wel een paar maanden met relatief kleine amounts geëxperimenteerd. You go through that rollercoaster, zoals Greg zegt. En voor mij tenminste, it wasn't that bad. It's a leerproces. En I could handle it, maar dat heeft ook gemaakt dat ik nu een andere mental state heb van things can happen. En uiteindelijk heb ik die switch gemaakt van ook just hold, die assets dat ik toen had. Ik had een deel wel geliquideerd, maar de rest, I just hold it now. Dus geen active trading. Ik heb ook lang niks toegevoegd, wat ik misschien nog eens in de 3 tot 6 maanden doe, is dat ik Bitcoin transfer naar Ethereum en omgekeerd. maar er is niet zoveel movement geweest, dus ja, ik probeer wel een decent spread te hebben tussen die twee.
Ah, oké. Okay. Wat is jullie visie op crypto? Wat zien jullie in de toekomst? Dat er een mass adoption komt, misschien binnen 5 jaar, dat meerdere mensen dat gaan gebruiken voor transacties, voor betalingen. Hoe zien jullie dat?
Ik denk dat Tim dit het beste kan vertellen. Ether.
Wat was je vraag weer, Mitch?
Mijn vraag was, wat is je visie op crypto? Zie je een mass adoption binnen 5 jaar? Zie je dat meerdere mensen het gaan embracen, accepteren dat dit een nieuwe manier is om transacties te doen? Ik zou niet zeggen kosteloos, met lage fees als je internationaal wil doen. Want ik kan basically nu geld versturen naar iemand helemaal in Australië. En het zou, zeg maar, binnen een halve uur weer lukken. In plaats van een hele wire transfer die 2 tot 3 weken zou duren. En met hoge fees. Hoe zie je dat? Wat is jouw visie in crypto?
Ik denk dat sowieso met al die tensions die er nu zijn in de wereld. En ik heb ook opgemerkt dat er steeds meer mensen meer wakker worden van hoe het huidige financial system of de centrale banken en de commercial banks werken. En er komt ook steeds meer content naar buiten door andere mensen die het een beetje in een simpele manier proberen uit te leggen. En deze podcast bijvoorbeeld ook. En dus dan ontdekken ze dat bij sommige landen, zoals Venezuela, waar je een vertrouwen had in je local currency en je had nooit echt, je hoefde niet echt druk te maken over hoe het werkt en waarom het ineens niet, waarom ineens je met zo'n biljet niets meer kan kopen, omdat het altijd nog kan, maar ineens kan het niet. Hun maken dan gelijk een direct crisis mee, waar ze moeten dan een andere manier gaan zoeken, omdat en ze gaan dan ze krijgen dan uiteindelijk vraagtekens. Maar bijvoorbeeld landen die nooit zoiets hebben meegemaakt, die gaan niet echt vragen stellen omdat het altijd niet verwerkt wordt. Maar je ziet wel steeds meer mensen en steeds meer landen komen in zo'n probleem. Waardoor een ander systeem gekozen gaat worden door mensen zelf. Wat ze willen gebruiken als geld. En maar vroeger gebruikten ze al goud en zilver als geld. Maar de reden waarom ik crypto zo interessant vind, is omdat dus is niet dat ik goud en zilver niet interessant vind, maar bij crypto, bijvoorbeeld Bitcoin, je kan een miljoen dollar in waarde sturen. Dus ik kan bijvoorbeeld 1 miljoen naar Diego sturen. En het gebeurt met dezelfde kosten als je dus $10 misschien, Bitcoin fees, Bitcoin transaction fees. En het komt binnen een half uur of zo. Afhankelijk van hoe digested de blocks zijn. Maar het is basically goedkoper en niemand kan je stoppen om en niemand kan je vragen komen stellen van waar het geld komt. Dus ik stuur naar Diego en Diego krijgt het binnen 30 minuten. Maar als je $1 miljoen zou sturen of een grotere bedrag zou sturen via de huidige systeem of zelfs via goud, dan ga je via regulated plekken en die doen dan wat moeilijker. Maar ik bedoel, vaak het is jouw geld, hè? Dus ja. Ik weet niet of dat je vraag heeft antwoord.
To add to that, voor mij tenminste, waarom het my vision en waarom ik het ook interessant vind, is dat de hoop is natuurlijk een alternative en voor payment system, maar ook de tech eronderheen, de nieuwe, hele nieuwe industrie dat is ontwikkeld eromheen, is quite interesting. Je kan het zien als een emerging industry. En voor me, it's je hebt dit de laatste weken veel gehoord misschien, diversificatie. It's diversifying my assets in alternatives. Mocht de hele current financial system in elkaar storten, is er die alternative waar je ook een spread hebt en eigenlijk je jezelf een beetje beschermt. Dus die balans probeer ik ook te vinden. En ik ben niet zozeer into... Ik vind het interessant, maar ik zelf ben niet, you know, net als jij, blockchain enthusiast en programmer die de technical side zit, maar ik zie wel value en potentie in dat meer en meer adopted zou kunnen worden. In welke mate, in welke richting, welke van die platformen uiteindelijk on top gaan komen. Gaat het eentje zijn, gaan het multiple zijn, who knows, maar er is al een hele ecosysteem eromheen ontwikkeld en it keeps growing. Dus ja, ik heb ook some eggs in that basket, om zo te zeggen.
Ja. En Hugo bekijkt het vanuit een business perspective. En Tim bekijkt het vanuit zijn achtergrond van Bitcoin en wat de consequenties zijn van als je anti-government bent en als je jouw bezittingen eigenlijk wil claimen. En hoe ze je kunnen belemmeren. Ik bekijk het vanuit een macro-economic point of view. En hoe ik het makkelijk zou kunnen uitleggen is dat je geld kan je eigenlijk inbeelden als troop. Weirdly enough.
Also, dus
je hebt troop. Ja, stroop.
Okay.
Dus je hebt je stroopconcentraat. Dat is goud. Goud is de basis van alle munt dat je hebt in circulatie. Dus goud is je stroopconcentraat. En dan het water dat je schenkt in je stroop. Dat is dan de biljetten wat de overheid in circulatie brengt. De waarde van die biljetten is eigenlijk niks. Wat het waarde geeft is de hoeveelheid goud er is achter die biljetten. Maar wat we hebben gezien sinds, ik zou zeggen 1980. Is dat mensen steeds maar water blijven aanvullen voor die stroop. Steeds maar water aanvullen en ze halen niet genoeg water weg. En ze zetten ook niet meer stroopconcentraat erin. Dus wat uiteindelijk gebeurt. Al je waarde, alle koopkracht van jouw munt. Het wordt eigenlijk letterlijk verwaterd. Ze blijven maar geld in het systeem pompen om het omhoog te houden. En wat gebeurt dan? Mensen gaan een alternatief eigenlijk zoeken. Wat gebeurt als je ziet dat elk jaar 3% van je geld weggaat? Wat gebeurt als je ziet dat de overheid gewoon plotseling, de Amerikaanse overheid, ze hebben gewoon hoeveel trillion dollars geprint out of nowhere. Mensen werken niet door de coronacrisis en ze krijgen toch geld. Van waar komt het? Magically out of thin air. De centrale banken creëren het gewoon. En hebben ze extra goud om waarde te geven aan het geld? Nee, ze hebben het niet. Dus omdat de centrale bank gewoon geld zit te printen, gaat de waarde van iedereen's munt gewoon omlaag. En dit doen ze al zeker 30 jaar. Dus, als je ziet van dit is the state of reality. Dit is de wereld. Ik heb een alternatief nodig. Dan gaan mensen kijken naar Bitcoin. Want ik las een stat dat volgens mij, 15% van Americans own Bitcoin. Ik weet niet in hoeveel mate natuurlijk. Maar zeg maar, we brengen het naar 20%. Wat als mensen in Latijns-Amerika die zwaar lijden onder sancties van Amerika of sancties van Europa. Wat als mensen in het Midden-Oosten gewoon een klein beetje beginnen te adopten. En het gaat van misschien een market cap, een total crypto market cap, wat nu volgens mij 300 biljoen is. Wat als het gaat naar 600 biljoen? Wat als het gaat naar 1 trillion? Dat is eigenlijk niet veel. Want de stock market in Amerika alleen, ik dacht dat het ongeveer 40 trillion dollars was. Dus Bitcoin hoeft niet eens zo groot te worden. Mensen hoeven niet massaal hun dollars te dumpen, hun Apple stocks te dumpen, om naar Bitcoin te gaan. Als Bitcoin 1/30ste of 1/40ste is van wat de Amerikaanse stock market is, dan gaat Bitcoin al met, I don't know, 4 of 5 maal omhoog. Zo zou het eigenlijk moeten zijn. En het heeft heel weinig nodig voor dat om te gebeuren. En mensen zoeken inderdaad naar een alternatief.
Ja, dat alternatief. What about you, Mitch? As a programmer, maar nu ook interesting in finance. Hoe zie je het?
Ja, ik heb verschillende redenen waarom ik geloof in crypto. Eén is omdat ik weet, ja, oppervlakkig hoe het werkt, onder de hood. Waarom een heleboel mensen erin geloven. Waarom het hackproof is, tussen aanhalingsteken. Maar ook omdat het een alternatief is, wat Diego zei en Greg ook. Het is een alternatief van onze current financial systems. Het is non-correlated. Ja, en het is een heel makkelijke manier voor mij om te kunnen investeren buiten. Want de ding is, zoals jullie hebben gehoord, is het wat moeilijk om je geld naar buiten te brengen zonder heel hoge fees te betalen of zonder een buitenlandse bankaccount of ja, iemand zonder een creditcard, is dat heel lastig. Het kan wel, maar het is toch wel lastig. Het is toch ja, zonder verklaring, zonder een paspoort, zeg maar. Dat kan gewoon niet. Maar als mijn broertjes, zeg maar, zou willen investeren buiten, dat zou kunnen. En ja, onder 18 jaar. Natuurlijk moet hij zijn onderzoek hebben gedaan en niet zomaar gaan investeren in een scambedrijf of zo. Dat kan. Dus mijn visie in crypto is dat er, ja, ik hoop dat er een soort mass adoption gaat zijn. Dat mensen die de visie begrijpen van waarom crypto bestaat. En de andere reden waarom ik in crypto geloof is, ja, Diego zei het al, er is een hele ecosysteem gebouwd eromheen. Over de afgelopen maanden is decentralized finance en centralized finance ook een hit geworden, omdat ze zo de middleman, degene die de fees collecteert, die is er dan niet meer. Kijk bijvoorbeeld wanneer je crypto zou traden op Coinbase, van Bitcoin naar ETH, neemt Coinbase een heel, zeg maar, stack of fee. Maar dat is dan een centralized exchange. Nu zijn er ook decentralized exchanges waarbij er geen middleman is. Het wordt gewoon omgewisseld. Het enige wat je betaalt is waarschijnlijk gas fee. Ik zit hier te blabberen, denk ik. Ik ga helemaal off topic.
Oh, it's
cool, hè?
Yeah, it's cool. It's a clear. Ik vind het cool hoe we allemaal ook in een zekere mate in alignment zijn, maar ook different perspectives hebben to a certain extent. Dus that's ook cool. En dat wijst ook dat, you know, iedereen hun eigen approach heeft towards any problem. En zo moet het ook zijn. Je moet zelf kritisch zijn om in eigenlijk alles wat je doet, vooral in investment. Don't take anyone's word for it. You know, luister, but form your eigen conclusions and kijk wat je ervan kan maken. I think we covered most of the questions topics already, want we hebben net ook de 1-hour mark bereikt. Enige wat ik nog wil laten zien, voor mij hadden jullie dit al in de chat gezien, is de hele loophole van payment infrastructure. Ik had het in een chart gezet. Wat ik de afgelopen 6 jaar heb zitten maken op gewoon international transactions en payments te kunnen doen. En ja, in a sense crypto, met crypto hoeft dit alles ook niet. Is het gewoon direct peer-to-peer. Dus just as an illustration example dat ik even snel nog wilde delen. If anyone has any final thoughts, now's your chance. So niet, I'll close up this episode. It was a pretty fun one.
En natuurlijk, mensen, als jullie nog meer vragen hebben, dan kunnen jullie ons altijd een message sturen of zo. We gaan altijd happy zijn om mensen te helpen.
Ik heb toch een vraag voor je, Diego, als ik kijk naar je chart.
Ja.
Ik zie TransferWise daar, International Payments, en dan heb je TransferWise en dan Mastercard. Werkt dat voor Suriname? Want ik heb 2 jaren terug ben ik TransferWise tegengekomen. Ik probeerde een account te maken, maar Suriname was niet op de supported country list.
Ik had mijn TransferWise account mooi vorig jaar gemaakt. Ja, maar TransferWise is sowieso een godsend, opent more doors. Ik heb het wel vanuit Suriname gemaakt, maar ik weet niet, ik had mijn Surinaamse adres en dergelijke gezet, maar je moest een confirmation doen met de bank. En ik had gelukkig wel een buitenlandse bankaccount dat ik kon gebruiken om het even te vonden, om die account te confirmen. Dus ik ben niet zeker als dat een restriction is om, you know, account verification, maar account opening was wel gelukt.
Ah, op die manier, oké.
Okay. Ja. Dus
ik zal het nogmaals bekijken.
Maar ja, lukt het me. Als het kan, it's pretty damn useful. It's basically my main portal nu voor international transactions, waar je kan basically any currency, major currency, erop ontvangen. En nu heb ik ook die Mastercard van ze kunnen krijgen. So that's an added feature. But yeah.
Ja, al die features, die had me echt aangetrokken om het platform te checken, maar dat was me niet gelukt. Maar dat er ook die soort exchange feature was, van euro's naar dollars. En
oh ja, ja, ja. I like it. Geen cambio shit.
Ja, precies.
Anyways, Tim, any last thoughts? So niet, I'm closing it up.
No. Geen last thought.
Alright.
Maar als er vragen zijn, kunnen ze ons altijd in de podcast chat of zo vragen stellen. Dat kunnen we het ook beantwoorden of erover hebben.
Yeah, dus sowieso to close off, podcast is te beluisteren op Spotify en iTunes. De Discord server invite link is ook bij de podcast post als jullie willen joinen. Misschien dat we in the future een soort live audience kunnen uitnodigen, waarbij wij gewoon praten en zij in de chat wat kunnen vragen en direct kunnen meeluisteren. That's an option too. But yeah, guys, ik hoop dat jullie er wat fun hebben gehad. Wat bepaalde zaken duidelijker zijn. En natuurlijk ook dat er mogelijkheden zijn van eigenlijk wherever je bent. Er zijn bepaalde restricties, but yeah, that's just how it is. You gotta play the cards you're dealt with. En is mogelijk. With that being said, tot de volgende keer. Thank you guys for listening.